Ja, zijn we weer met een nieuwe podcast, nummertje 10 alweer. Een beetje een heftig onderwerp, zoals je misschien wel hebt gelezen. Maar ik ga je beloven dat het niet heel heftig gaat worden in deze podcast. Het is juist een onderwerp, denk ik, wat we met z'n allen wel wat meer mogen bespreken. En waarbij we ook wel wat meer mogen stilstaan. Dat er gewoon soms dingen zijn die blijven hangen, die ons raken. En hoe je daar dan mee om kan gaan. Vooral ook om te zorgen dat je er niet langdurige stressklachten, zoals een PTSS, aan overhoudt. Want er zijn best wel wat zorgverleners met PTSS-klachten. En niet alleen zorgverleners, ook gewoon wel mensen in andere beroepen natuurlijk. Voor jullie is deze podcast. Dus luister ernaar. En als je het een leuke podcast vond, of je dacht van ja, dit zijn echt dingen waar ik wat aan heb, waar mijn collega's misschien wat aan hebben, dan zou ik het super tof vinden. En als je me 5 sterren wil geven, maar ook als je deze podcast zou willen delen, bijvoorbeeld via Instagram, dat je me aan het luisteren bent, of via WhatsApp, of eigenlijk op wat voor manier dan ook, zodat het bereik van deze podcast vergroot en meer mensen eigenlijk wat hebben aan hetgene wat ik je zo meteen ga vertellen. En zonder verdere vertraging gaan we dan nu maar lekker eventjes door direct naar de podcast. Veel luisterplezier! Ja, en in deze podcast gaan we het erover hebben hoe ik omga met situaties die toch ondanks alles wat ik aan doe, toch blijven hangen. Situaties die ik toch mee naar huis neem, ondanks dat ik het probeer op het werk al van me af te zetten. En dat zijn soms heftige situaties. Zoals jullie denk ik weten, werk ik op de spoedeisende hulp. Nou ja, ik maak best wel veel heftige dingen mee. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik ook best wel goed heb geleerd hoe ik daarmee om kan gaan en hoe ik dingen van mij af kan zetten. Maar soms lukt dat ook gewoon niet, omdat de situatie zo heftig is geweest of omdat ik tijdens de situatie bepaalde gevoelens heb gehad die ik op dat moment geen ruimte kon geven omdat je door moet. Maar dat die gevoelens er wel geweest zijn en dat het toch ergens in je brein is gaan zitten. En dat het je dan vervolgens niet loslaat. En hoe ik er dan voor zorg, samen met mijn collega's, dat je het dan vervolgens wel los kan laten. Daarover gaan we het hebben in deze podcast. Recent heb ik zelf weer zo'n heftige situatie meegemaakt. Ik heb dat, moet ik zeggen, niet zo heel vaak. Dat dingen bij mij blijven hangen. Tenzij ik, zoals ik eigenlijk al zei, bepaalde gevoelens heb gehad die ik echt heb moeten wegdrukken. Recent heb ik zo'n situatie gehad waarbij ik meerdere hele zieke mensen zonder aankondiging op mijn spoedeisende hulp kreeg. Waarbij ik momenten heb gevoeld waarin ik controleverlies heb ervaren. Waarop mensen zo ziek waren en ik eventjes niet wist wat ze hadden en wat ik moest doen. Waarop ik echt heel erg mezelf weer heb moeten herpakken. Controle heb moeten herpakken, angst heb ervaren. Het waren situaties die uiteindelijk heel erg goed zijn gegaan, waarin ik heel goed werk heb geleverd, waarin het hele team heel goed werk heeft geleverd, waarbij we echt een verschil hebben gemaakt, waarbij we hulp hebben gekregen van alle kanten. Dus uiteindelijk, de eindsituatie is heel erg goed geweest, maar de gevoelens die ik heb ervaren, heb ik moeten wegdrukken om deze goede zorg te leveren. Dus ik heb eigenlijk hetgene ja, waar ik last van had moeten negeren om te kunnen doen wat ik moest doen. En dat betekent dus dat er onderdrukte gevoelens zijn geweest die er wel gewoon waren natuurlijk. Zoals controleverlies, zoals angst. Maar die er op dat moment niet mochten zijn. En juist wanneer je dat soort dingen onderdrukt, in ieder geval in mijn geval, dan blijven er bepaalde dingen hangen. Dan zijn er emoties die er nog een keertje uit moeten. En dat moet er dan ook echt uit, want anders dan krijg ik daar last van. En hoe ik daarmee omga, is als volgt. De eerste stap eigenlijk in het verwerken van heftige casuïstiek die je meemaakt in je werk of daarbuiten. Maar in mijn geval dus op mijn werk in een team op de spoedeisende hulp, is dat je zo'n heftige casus direct met je team gaat bespreken nadat het afgelopen of klaar is. En dat je daar ook de tijd voor neemt. Dus dat je het gaat debrieven. Wat wij doen op de spoedeisende hulp met het team, is dat we eigenlijk standaard bij heftige situaties nadien met z'n allen gaan debrieven. Dus dan gaan we echt even met z'n allen in de koffiekamer zitten. En dan gaan we het hebben over, oké, wat hebben we nou net meegemaakt? Hoe voelen we ons daarbij? We kijken natuurlijk medisch inhoudelijk van wat ging goed, wat kon beter, wat zijn leerpunten, waar liep je tegenaan? Maar ook echt, hoe voel je je en kun je hiermee naar huis? We doen dat standaard eigenlijk bij alle reanimaties. En ik probeer dat ook echt altijd te doen als ik word opgeroepen bij reanimatie op de afdeling bijvoorbeeld. En, want daar leiden wij als spoedeisende en hulpartsen ook de reanimaties. Zijn we teamleider van de reanimaties. En het belangrijke is dat je daarbij echt je hele team ook betrekt. Dus dat je iedereen opbelt die daar aanwezig is. Ook al zijn die mensen misschien alweer terug naar hun eigen afdeling of... Nou ja, wij werken soms ook samen met mensen van de operatiekamers of van de IC, die ook aanwezig zijn bij bepaalde situaties, dat die er ook echt bij zijn. Dus dat je met je hele team erbij bent, het liefst zelfs nog met de ambulancemedewerkers die de patiënt misschien hebben gebracht, of de politie als die erbij was. En dat je met z'n allen gaat kijken van, hoe ging het? En hoe sta je erbij? Hoe voel je je? En als je nou denkt van, goh, wat slaat die stem van die meid over? Ja, dat klopt. Ik ben hartstikke verkouden. Ik moet ook de hele tijd tussendoor hoesten. Ik kan dan net eventjes op de pauzeknop drukken. Maar ik wil heel graag deze podcast nu maken, want ik zit er nu nog lekker middenin. En ik kan jullie er nu heel veel over vertellen. Dus, nou ja, als je me tussendoor even mijn keel hoort schrapen, dan komt het daardoor. En niet omdat ik er nu nog last van heb, want dat heb ik niet meer. En dat komt dus deels doordat we het ook deze situatie direct hebben gedebriefd. En er direct ook ruimte is geweest voor mijn gevoelens, maar ook de gevoelens van anderen. En ja, dat we die ruimte ook echt even met elkaar hebben gepakt. En in het begin, als je zo'n debriefing doet en daaraan meedoet, dan kan dat heel kwetsbaar voelen. En dan kan het heel lastig zijn, omdat het soms lijkt alsof anderen de emoties die jij hebt gevoeld niet hebben gevoeld. Maar juist als je die debriefings vaker doet en mensen zich vrijer voelen in het uiten van hun emoties, of als de ene het eens een keer doet, dan zul je horen dat heel veel mensen last hebben gehad van bepaalde situaties. En bovendien, als je debrieft en je laat weten hoe je hebt gevoeld, als je ergens last van hebt, soms heb je dat natuurlijk ook niet, maar stel van wel, dan kun je ook op dat moment gelijk steun krijgen. En door erover te praten, komt het er ook gewoon echt wel uit. Ik heb regelmatig tijdens debriefings dat mensen even moeten huilen. Ik moet zelf soms ook wel even huilen als we debrieven over een bepaalde casus die mij heeft geraakt. Of wat ik lastig heb gevonden of waarvan ik dacht dat ik misschien medisch inhoudelijk iets anders of iets beter had kunnen doen. En dan is het zo fijn om dat in je team te bespreken en daar ook op die situaties ook medisch inhoudelijk feedback te kunnen krijgen van, klopt het eigenlijk, die gedachtes die je hebt gehad? En had je het daadwerkelijk beter kunnen doen? Of is dat eigenlijk niet zo en is dat iets wat in jouw hoofd zit, maar wat in de praktijk niet had gekund of had gehoeven? En dat is gewoon echt super fijn dat je op dat moment direct al bepaalde gevoelens, gedachtes kunt tackelen en daar even ruimte voor pakt en mee aan de slag kan. Nou was het in dit geval zo dat de situatie gebeurde in de nachtdienst. We hadden daarna echt tijd genomen met het hele team om te debrieven. Dat was ook goed. Ik heb daar ook mijn gevoelens wat op tafel kunnen leggen en andere mensen ook. En we hebben dat allemaal besproken en dat was erg fijn. Ook medisch inhoudelijk bleek dat ik met bepaalde dingen zat waar de rest van het team helemaal niet mee zat. En ook niet als zo zag. En dat heeft mij kunnen overtuigen van dat ik het echt super goed heb gedaan. Dus dat is heel prettig. Vervolgens ging ik naar huis. Ging ik slapen, want ik had dus nachtdienst. Het was in de nacht. En toen kon ik niet slapen. En toen ik eenmaal kon slapen, bleef eigenlijk de hele situatie zich maar herhalen in mijn hoofd. En dat bleef maar doorgaan en dat bleef maar doorgaan. Oftewel, ik was er gewoon toch niet klaar mee. En ik werd wakker na een aantal uur. Ik had ook veel te kort geslapen, maar ja, de slaap was zo raar doordat het maar in mijn hoofd bleef zitten. En ik werd verdrietig wakker. En dan, ja, weet je eigenlijk, je bent nog niet klaar met deze situatie. Ondanks dat je er goed op terugkrijgt, kijkt, ondanks dat je inziet dat je het medisch inhoudelijk goed hebt gedaan, dat het allemaal een goede afloop heeft gehad, wat ook natuurlijk heel fijn is. Het is ook soms gewoon anders als het niet een goede afloop heeft gehad, maar in dit geval een goede afloop. Maar toch merkte ik van, nou ja, er zit nog wat. En wat dan? Want je hebt al gedebriefd, je hebt er al over gesproken. Is dat dan nog niet genoeg? Nou ja, nee, dat is dan dus niet genoeg. En daar moet je dus ook genoeg mee nemen. Dat het dus soms gewoon nog niet weg is na één keer erover praten. En wat doe je dan? Het antwoord daarop is eigenlijk altijd nog meer praten. Nog meer praten. Het lastige alleen als je in de zorg werkt, is dat je niet met iedereen hierover mag praten. Dat je niet met iedereen mag praten over de dingen die je meemaakt op je werk, omdat sommige dingen gewoon herleidbaar zijn naar bepaalde patiënten. Sommige dingen komen in het nieuws en zijn daardoor direct herleidbaar naar bepaalde situaties of bepaalde casuïstiek of bepaalde patiënten. Dus je kan niet met iedereen erover praten. Maar met wie je er wel over kan praten, zijn de mensen die ook een medische behandelrelatie hadden. Met deze patiënt in de casus of mensen die vertrouwenspersonen zijn voor jou. Dus dat zijn mensen waarmee je altijd kan praten. En in de eerste situatie gaat het dus eigenlijk om de collega's die erbij waren. Of jouw directe collega's waarmee je medisch inhoudelijk ook anoniem over de situatie zou mogen praten. En eigenlijk vind ik dat je dat dan altijd moet doen. Je moet de ruimte pakken om het nog een keer bespreekbaar te maken. Waarom? Omdat je er anders gewoon echt last van krijgt. Soms is het wel moeilijk om die ruimte te pakken. Als dat niet normaal is op de werkplek waar jij werkt. Als jij schaamte voelt over situaties. Maar ook als je niet goed doorhebt waar je nou precies last van hebt. En soms helpt het dan om gewoon alles nog een keertje te doorpraten en nog een keertje te doorpraten. Maar wat ik altijd probeer is eerst evalueren van waar heb ik nou eigenlijk last van? Want hè, wat ik je al vertelde, in deze situatie was het zo dat ik echt wel overtuigd was van het feit dat we het heel goed hadden gedaan. En er was een goede afloop. Dus waarom zat ik nog zo met deze situatie in mijn hoofd? Welke gevoelens heb ik nou precies gevoeld? Wat zijn de heftige dingen die mij raken? Ook al gaan de dingen of gingen de dingen in deze situatie medisch gezien goed. En voor mij was het daarin heel belangrijk om nog even weer te beseffen dat het normaal is dat heftige dingen je raken. Dat heftige situaties je raken. Vooral situaties waarin je bepaalde emoties ervaart die je op dat moment gewoon niet kan gebruiken en daar wegdrukt. Maar die emoties die zijn er wel, die zijn er wel geweest en die zijn er nog steeds. Want je hebt ze er niet uitgelaten, je hebt ze geen toegang gegeven. Dus ze zitten nog ergens in jou. En in mijn geval waren dit emoties van controleverlies, wat heel vervelend is als dokter op de spoedeisende hulp met heel veel verantwoordelijkheid. Het waren gevoelens van angst, angst wat ik ook echt niet kan gebruiken in mijn situatie, maar wat ik wel voelde. En ergens ook een beetje schaamte dat ik die angst had gevoeld. Want hey, ik ben toch die dokter die alles kan, alles moet regelen, alles kan doen, weet je wel. Ik ben toch die sterke vrouw. Waarom voel ik nou angst? Dus er was zelfs ook nog een vleugje schaamte hiervoor. Maar ik ben natuurlijk ook maar een mens. En het is heel normaal dat deze situaties, maar ook deze emoties, dat je daar last van gaat krijgen als je die opkropt en als die er niet uitkomen. Ook al gaan dingen medisch inhoudelijk gezien goed. En controleverlies is een heel naar gevoel. En de situatie waar je in zit kan echt bizar zijn en beangstigend. Zeker op een spoedeisende hulp, maar natuurlijk ook op straat als je bij de ambulance werkt of bij de politie of noem maar op. Er kunnen gewoon situaties zijn waarin de situatie waarin je zit bizar is en beangstigend. Ook al kun je wel controle pakken. Dus ik denk dat je gewoon echt moet beseffen dat ook al gaan er een heleboel dingen goed, dat het nog steeds zo mag zijn dat je bepaalde dingen lastig vond. Of dat er bepaalde emoties zijn die je lastig hebt gevonden of die je nog voelt, die nog ergens zitten, die eruit moeten. Waardoor je je alsnog vervelend mag voelen over hetgene wat je hebt meegemaakt en dat het heel normaal is. Oftewel, evalueer welke gevoelens waren het nou precies wat je raakte. Waren het echt gevoelens die je hebt ervaren die dus geen ruimte hebben gekregen? In mijn geval was het zo dat ik angst heb gevoeld, schaamte over die angst en gevoel van controleverlies. Ook al duurde het kort, maar ik heb ze wel gevoeld. Als dat zo is, hè, het gaat dus om bepaalde gevoelens die geen ruimte hebben gehad, ga daar dan specifiek over praten. Wat heeft dat met jou gedaan, die gevoelens? Hè, net wat ik al zei, ik voelde dat gevoel van angst, maar wat heeft dat met mij gedaan? Ik schaamde me daar eigenlijk gewoon een beetje voor. En puur ook het voelen van angst is natuurlijk ook een heel stressopwekkend, stressopwekkend gevoel. Je krijgt daar gewoon een reactie op. Dus wat gebeurt er dan met mij als ik die angst voel? En daar moet ik over gaan praten. Wat heeft het voelen van die gevoelens in deze specifieke situatie met mij gedaan? Maar het kan natuurlijk ook dat het niet zozeer gaat om bepaalde gevoelens of emoties die je hebt gehad, maar dat het echt nog gaat om medisch-inhoudelijke vraagstukken. Dat je met bepaalde dingen blijft zitten van, nou ja, ik heb A gedaan, maar had ik niet B moeten doen? Of op dat moment wist ik even niet wat ik moest doen, maar had ik niet gewoon dit moeten doen? En dat je dus eigenlijk medisch-inhoudelijke feedback nodig hebt. En niet zozeer praten over de gevoelens die je hebt gehad, maar echt gewoon echt puur over het medisch-inhoudelijke. Als je daar dan eenmaal achter bent, wat heb je nodig? En dat kan natuurlijk ook beide zijn. Zorg dan dat je weer gaat praten. En daarbij is het ook heel handig om te bedenken, eerst dus, wat heb je nodig? Waarover moet je gaan praten? Zijn het die gevoelens? Is het iets medisch-inhoudelijk? Is het allebei? En dan vervolgens ook, wie heb je daarvoor nodig? Welke persoon heb je daarvoor nodig? En je zult allemaal wel een collega hebben die al dan niet bij de casus betrokken was, waar je nog mee zit, waarvan je denkt van ja, daar kan ik echt heel goed medisch-inhoudelijk mee sparren, of die heb ik medisch-inhoudelijk hoog zitten, of nou ja, wat voor beroep je dan ook doet, hè, vakinhoudelijk hoog zitten. En soms heb je ook gewoon iemand nodig die jou een fijne knuffel kan geven, waar je even mee kan praten over je gevoelens, waar je je kwetsbaar bij durft op te stellen en kunt opstellen, en die jou gewoon echt even gewoon wat psychische steun kan bieden. Soms is dat ook dezelfde persoon. Dus kijk echt van wie zou ik daarvoor even aan de jas kunnen trekken. Zoals we dat zeggen in medische taal, want wij hebben natuurlijk allemaal zo'n witte jas aan. Maar nou goed, ik begrijp wat ik bedoel. En natuurlijk is het soms best wel lastig om op het moment dat je in zo'n situatie zit en dat je merkt dat je bepaalde emoties nog hebt of dat je de casus of de situatie nog niet helemaal los kan laten, om dan echt goed te gaan bedenken, wat heb ik nodig en wie heb ik daarvoor nodig, maar vervolgens ook die stap te zetten om die persoon ook echt te benaderen. En daarom moet de drempel zo laag mogelijk zijn. En dat zijn dingen die je al van tevoren zou kunnen regelen. Zo ben ik een keertje geweest bij een congres waar ze een praatje hielden over het instellen van je eigen failure buddy. En een failure buddy klinkt wat groter dan dat het is. Hè. Failure gaat echt over falen. Ja, falen klinkt altijd zo negatief. Ik vind het zelf meestal niet zo negatief. Maar goed, dat is een heel andere podcast. Maar waar het om gaat is dat je van tevoren alles bedenkt van, goh, als er iets gebeurt of ik blijf ergens mee zitten of ik maak een fout of whatever, met wie zou ik daarover kunnen praten? En dat je van tevoren al diegene soort van uitnodigt van, goh, wil jij mijn failure buddy zijn? Wil jij diegene zijn die als ik ergens mee zit, dat ik jou dan standaard mag bellen en andersom, zodat je altijd al iemand hebt waar je naartoe kan gaan als je ergens mee zit. Dat je dus van tevoren al bekijkt van gewoon wie uit mijn team of wie van de collega's of whatever vind ik een fijn persoon en zou ik misschien kunnen instellen als mijn failure buddy voor ja, wat als, voor als er iets gebeurt en dat ik dan sowieso standaard iemand heb om op terug te vallen. Wat ook zou kunnen, en dat hebben ook veel ziekenhuizen in ieder geval, is een peer support systeem. En de peer support wordt vaak ingesteld door een ziekenhuis of door een afdeling waar mensen bij zijn aangesloten die ook echt een training hebben gehad van ja, hoe ga je om met collega's die ergens last van hebben en wat voor vragen kan je dan stellen, hoe kun je iemand steunen, et cetera. En dat kun je vaak via het ziekenhuis of via de afdeling kun je dan aanvragen van goh, ik zit nog ergens mee. Ik heb behoefte aan peer support en dat is dan een peer, dus iemand die in dezelfde situatie zit als jij, een collega die niet bij de situatie betrokken is vaak, maar die jou wel kan helpen en ondersteunen. En ook dat kun je dan in zo'n situatie inschakelen, maar ja, ik vind dat zelf soms toch ook nog een beetje moeilijk, omdat je dan op het moment zelf toch nog een extra stap moet zetten of zo. Dus het allerfijnste is als je gewoon ook sowieso met je collega's afspreekt van goh, als er iets heftigs is, dan bellen we elkaar. Dan appen we elkaar even van hey, hoe gaat het? Zodat de drempel om hulp te zoeken en hulp zoeken kan van heel klein gewoon even erover kletsen of even zeggen hey, gaat het? En ja, misschien gaat het gewoon wel of misschien gaat het niet en dan kun je verdere stappen ondernemen tot aan hulp zoeken in de zin van peer support of hulp zoeken in de zin van echt praten met een vertrouwenspersoon of een psycholoog of een arboarts of wat dan ook. Bij ons is dat ook zo, bij ons op de spoedeisende hulp. We hebben dus altijd die debriefings van heftige situaties. Maar mijn collega's die checken ook altijd nog bij mij. En wij checken dus ook altijd bij elkaar. Als er iets heftigs gebeurd is. Hey, hoe is het met je? Heb je wat nodig van ons? Goh, dit was wel heftig. Soms bellen collega's mij ook spontaan. En ik bel soms ook collega's spontaan om eventjes te checken. Hoe gaat het? Hoe sta je erin? Heb je wat nodig? En dat gebeurde in deze situatie ook. Waarbij ik initieel had gedeeld dat het allemaal goed ging. Dat ik heel trots was op ons, op het team. En ja, trots was op hoe we met de situatie waren omgegaan. Maar even later dacht ik van ja, hè, toen had ik dus geslapen. Ik had toch niet goed geslapen. Maar omdat er al dus naar was gevraagd van hey, hoe gaat het? Had ik voor mezelf de ruimte. Voelde ik voor mezelf de ruimte om daarop terug te komen. Ondanks dat ik al had gezegd van, goh, het gaat eigenlijk wel goed. Merkte ik van, nou, er zit toch nog wat. En voelde ik de ruimte om er opnieuw op terug te komen. Omdat er specifiek was gevraagd van, hey, hoe gaat het met jou? Om erop terug te komen om te vertellen van, hey joh, ik heb toch eigenlijk niet goed geslapen. Ik merk dat de adrenaline nog wat in mijn hoofd blijft zitten. En dat ik nog wat nodig heb. Ik had ook al bedacht wat ik nodig had. Ik wilde namelijk even met mijn team overleggen, het team wat ook met mij deze situatie had doorgemaakt. En even kijken hoe voelen zij zich. En ja, ik wilde gewoon bij hun even mijn ei kwijt. Daar had ik behoefte aan. Het waren ook hele fijne mensen in dat team. Het was precies een aantal mensen die ik nodig had. Namelijk een aantal collega's die heel warm zijn, heel open zijn. En die ook eventueel mij een knuffel zouden kunnen geven. Als ik het in het moment van het gesprek nodig zou hebben. En dat voelde op dat moment het juiste om te doen. Uiteindelijk hadden we die nacht toevallig met dat helezelfde team weer dienst. En was er ook echt ruimte voor dit gesprek. Heb ik daar eventjes weer mijn emoties kunnen verwoorden. Wat ontzettend fijn was. Kreeg ik ook terug dat anderen ook allemaal niet goed hadden geslapen. Dat het prettig was om het hier nog even een keer over te hebben. En toen was het gewoon klaar. En dat is echt zo super fijn en zo waardevol als je dit hebt met je collega's. Maar het is dus nog belangrijker misschien wel om dit van tevoren al te regelen. Om te regelen dat het gebeurt, dat er aan jou wordt gevraagd van hey, hoe gaat het met je? En dat begint dus eerst met zo'n debriefing instellen. Maar daarnaast begint het ook met dat het normaal is in jouw werkomgeving. Dat jouw collega's even aan je vragen hey, ben jij oké? Okay? Of heb jij iets nodig? En dat je dan dus daardoor eigenlijk ook de ruimte voelt om te zeggen wat je nodig hebt. Dat je kunt evalueren. Wat heb ik precies nodig? Heb ik iets nodig om mijn gevoelens eruit te krijgen? Of heb ik iets nodig om medisch inhoudelijk te evalueren? Of allebei? Wie heb ik daarvoor nodig? Is dat gewoon een collega? Is dat een collega met wie ik medisch inhoudelijk goed kan sparren of vakinhoudelijk goed kan sparren? Is dat een collega waar ik gewoon even knuffel van kan krijgen? Of is het iemand van peer support die hier niks mee te maken heeft, maar mij wel kan helpen? Of, zo jongens, daar ging mijn stem weer even. Of is het zo dat mijn klachten zo heftig zijn en laat het me niet los dat ik misschien wel meer nodig heb? Dat ik echt professionele hulp nodig heb? Dat ik hulp nodig heb van een vertrouwenspersoon, van een psycholoog of van een arboarts en dat ik er even zelf niet meer uitkom. En dat is ook oké. Okay. Maar dat begint allemaal bij het begin, namelijk dat er ruimte wordt gegeven aan dat het misschien even niet zo goed gaat met jou, omdat het normaal is dat het best wel heftig kan zijn, helemaal als je werkt in de zorg of bijvoorbeeld bij de politie. En als laatste wordt er natuurlijk ook wel vaak gezegd van ja, je kunt ook je gedachten van je afschrijven in een dagboekje. Op die manier je gevoelens en gedachten. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Ik denk dat dat ook vooral heel handig is op het moment dat je nog niet zo goed weet van goh, waar zit het nou eigenlijk, hè? Ik voel me niet goed over deze situatie, maar ik kan niet echt goed de vinger opleggen. Wat is het dan nu? Dan kan het echt helpen om dat op te schrijven. Het kan zelfs helpen om het op te schrijven alsof je een soort van een brief schrijft aan jezelf. Alsof je in de ja, een soort van derde persoon aan het schrijven bent. Omdat je soms zo toch ietsje beter kan komen bij de diepere lagen in jezelf. Maar ik denk toch echt dat het altijd daarna ook nog verstandig is om eventueel met het verhaal wat je hebt opgeschreven, met iemand te gaan praten. Want volgens mij komt het echt door praten er veel beter uit, omdat mensen je dan ook echt vragen gaan stellen en dat het, ja, er is meer interactie en ja, volgens mij verwerk je daardoor beter. Ik denk niet dat dit echt wetenschappelijk bewezen is, ik weet dat eigenlijk niet. Maar voor mij werkt het in ieder geval wel zo, dat schrijven alleen vaak niet voldoende is, want dan blijft het toch ergens nog in jezelf of bij jezelf. Terwijl hoe meer je het eruit gooit, hoe meer het er ook uitkomt en minder vast blijft zitten in jou. Oftewel, omgaan met situaties die zijn gebeurd in je werk, bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie of noem maar op, waar je last van blijft houden, die blijven hangen op de een of andere manier. Hoe doe ik dat? Nou, allereerst is het belangrijk om direct naar zo'n heftige situatie, een heftige opvang, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp, te debrieven. Neem daar tijd voor, doe het in je hele team en bespreek ook vooral medisch inhoudelijke dingen of vakinhoudelijke dingen, maar ook vooral hoe voel je je daar nu bij en kun je daarmee naar huis. Vaak heeft dat al gewoon heel veel effect en is daardoor de emotionele lading eraf en kun je weer verder. Is dat nu niet zo en kom je daarachter, evalueer dan dus. Wat is het waar je last van hebt? En dat kan dus ook zijn door het op te schrijven en te kijken, gaat het nou om gevoelens of om medisch inhoudelijke dingen? Of gaat het om beide dingen? En dus echt concreet, wat zijn dan de dingen waar je echt mee zit? En met wie wil je daar vervolgens over praten? Want praten, dat moet je echt doen. Bedenk dus, wat heb je nodig? Heb je iemand nodig met wie je goed over je gevoel kan praten? Een schouder om even op te leunen? Of heb je iemand nodig waarbij je vakinhoudelijk goed eventjes kan sparren van, goh, heb ik dit goed gedaan of niet, ik blijf hiermee zitten. Of heb je misschien beide nodig? Soms heb je misschien ook wat meer nodig. Heb je meer nodig in de zin van meer begeleiding, bijvoorbeeld door peer support, door een psycholoog of door de bedrijfsarts. Pak ook echt die ruimte als je dat nodig hebt, want je kunt er gewoon beter op tijd bij zijn. Niemand heeft zin in PTSS, dat is echt super heftig. Dus zorg ervoor dat je alles wat je nu al kan tackelen, dat je dat tackelt en dat je tijdig om hulp vraagt als bepaalde dingen blijven hangen. Want het is echt zo jammer als je het allemaal bij jezelf houdt en in jezelf houdt en daar echt problemen van krijgt. En bovendien is het niet nodig, want iedereen, vooral ook in de zorg, wil graag elkaar helpen. En dus ook als jij als collega ergens mee zit. Sterker nog, ik zou me super schuldig voelen als ik achteraf pas te horen krijg dat een collega ergens ontzettend mee heeft gezeten en dit bij zichzelf heeft gehouden en ik eigenlijk nooit de kans daarin heb gehad om iets voor die persoon te kunnen betekenen op het moment dat het misschien nog wel gewoon heel goed mogelijk was geweest. Durf dus goed te vragen om wat jij nodig hebt. En soms is dat ook zelfs even een extra dagje vrij nemen en durf daar ook om te vragen. Durf te vragen aan je collega's of je dit kan regelen met elkaar, zodat jij nu eventjes focus kan hebben om te verwerken wat je hebt meegemaakt, zodat je straks weer gewoon echt alle aandacht kan hebben voor het prachtige werk dat je doet. Zo, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast en ook een beetje aan het einde van mijn stem. Ik merk dat hoe meer ik praat, hoe heftiger mijn stem wordt en hoe vaker ik moet hoesten tussendoor. Als het goed is, merken jullie daar vrij weinig van, want ik druk steeds op het knopje om even te pauzeren, om de opname even te pauzeren als ik moet hoesten. Maar goed. Anyway, dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Als dat zo is, dan zou ik het super fijn vinden, wat ik aan het begin van de podcast ook al zei, dat je deze podcast wilt delen onder je collega's, op social media, noem maar op, zodat de podcast meer bereik heeft en meer mensen kan helpen. Ik heb ook nog een aparte podcast gemaakt over wanneer je blijft zitten met situaties waarin je eigenlijk aan het medelijden bent met de patiënt. Zodat je het heel lastig vindt, de situatie waar een ander in zit, leed van anderen of wereldleed. Kijk eventjes tussen alle podcasts die er nu zijn hier op dit kanaal, want ik weet even niet meer welk nummer deze podcast heeft, maar ook dat is een hele fijne podcast waarbij je om leert gaan met leed van anderen of wereldleed. Dus luister die ook vooral eventjes, die sluit heel mooi op deze podcast aan. En dat was het maar weer. Tot de volgende keer. Doei doei.